12 uur, het begin van zondag 30 juli. Michel Koenen met het NOS-journaal. Er is een teken van leven ontvangen van een van de drie vermiste Nederlanders in Turkije. De familie van de vrouw uit Haaksbergen heeft op social media iets van haar gehoord. De politie wil niks zeggen over de inhoud daarvan of op welk platform het was. De vrouw is samen met haar man en een vriend op reis in Turkije. De vriend zou het stel helpen met de bouw van hun huis, maar er is altijd niks meer van de drie vernomen. Koning Mohammed van Marokko heeft een dag eerder dan verwacht zijn jaarlijkse troonrede uitgesproken. Hij reageerde voor het eerst in het openbaar op de protesten in het Rif-gebied. Hij zei de demonstranten te begrijpen, maar sprak wel zijn steun uit voor de veiligheidsdiensten. De betogers eisen economische steun, betere zorg en beter onderwijs voor het in hun ogen achtergestelde gebied. In Kenia is het huis van de vicepresident aangevallen door een groep gewapende mannen. Bij de poort van het huis heeft een man met een machette een agent verwond. Daarna verschool hij zich in het bijgebouw. Militairen hebben drie indringers gedood, eentje raakte zwaar gewond. Op het moment van de aanval was de vicepremier niet thuis. Hij was 75 kilometer verderop op verkiezingscampagne. De kwartfinale Duitsland-Denemarken op het EK voetbal voor vrouwen is verschoven naar morgenmiddag. De wedstrijd werd uitgesteld omdat het speelveld in Rotterdam blank stond na hevige regenval. Met emmers en trekkers was het veld in het Sparta-stadion niet meer droog te krijgen. De wedstrijd begint nu morgen om 12 uur. De kwartfinale Nederland-Zweden ging wel door. In Doetinchem won Oranje met 2-0 van Zweden en staat nu in de halve finales. Het weer nog te trekken zware buien over het land, soms met onweer. Vannacht klaart het langzaam op. Overdag vooral landinwaarts een paar buien, verder met soms zon. En bij een matige, aan zeekrachtige wind wordt het 20 tot 24 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Twee files, eentje op de A28 Zwolle richting Groningen. Daar staat tussen afrit Eelde en knooppunt Julianaplein 7 kilometer. En op de N235 Purmerend richting Amsterdam. Daar staat tussen Purmerend Zuid en Ilpendam 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.
NPO Radio 1. BNN.
Live vanuit Amsterdam. De overnachting. Met Filemon Wesselink.
Goedenacht. Vanaf de rand van het Leidseplein in debatcentrum De Balie. Normaal gesproken beginnen we buiten op de stoep, maar het is zo slecht weer dat we maar binnen zijn begonnen. Mijn gast staat op het punt om af te reizen naar Londen, waar komend weekend het wereldkampioenschap atletiek gaat beginnen. Ja, zo'n wereldkampioenschap is geen onbekend terrein voor haar. Ze heeft er zelfs aan meegedaan. Maar ze is veel bekender van de Olympische Spelen, waar ze een gouden medaille won. En dat is aanstaande donderdag precies 25 jaar geleden. Mijn gast is Ellen van Lange. Leuk dat je er bent.
Dank je.
We kijken nu inderdaad naar het uitgaansleven op het Leidseplein. Het is niet zo heel druk vanwege het weer. Ging jij wel eens uit?
Ja,
toch
wel.
Ook in je topsporttijd?
Nou, niet in het begin van mijn topsporttijd, maar daarna niet meer.
Nee, want het was niet te combineren.
Nee, eigenlijk niet. In het begin nog wel, hoor. Dan dacht ik ook, als ik stond te swingen, wel eens van ik moet morgenochtend vroeg weer trainen. Dus hoeveel uurtjes slaap ga ik hebben. Maar later niet meer. Nee.
Dat lijkt me wel goed voor de ontspanning, toch?
Ja, dat is ook wel zo. Kijk, een keertje uitgaan is natuurlijk niet zo erg. Maar je zit in een bepaald ritme van twee keer trainen op een dag en heb je echt wel genoeg slaap nodig. Dus ja, dan is het op een gegeven moment, dan doe je het gewoon niet meer. Want als je dan een training moet doen terwijl je te moe bent, ja, dat is niet handig. Dus dan hou je er vanzelf mee op.
Heb je dat gemist? Zo achteraf bezien?
Nee, want dat is voor een aantal jaren. Dus het is niet zo dat je dan nooit meer in je leven kunt uitgaan. Dus nee.
Je daarna ingehaald.
Nee, ja, dat viel nog wel mee. Maar in ieder geval het gevoel wat je hebt is van, ja, ik doe dit nu en ik vind mijn topsport belangrijk en leuk. Dus daar kies ik voor. Dus dat gaat eigenlijk een beetje vanzelf.
Dat je geen moeite mee om je zo te focussen?
Ja, nee, helemaal niet. Totaal niet.
Leefde je in die tijd ook echt als een monnik?
Nee, dat valt wel mee.
Was alles afgestemd, het eten en het slapen?
Nou, niet zoals dat het nu veel is. Omdat nu is er ook veel meer bekend over goede voeding en zo. Ik at nog gewoon boterhammen met hagelslag. Ik denk niet dat er nu een topsport is die nog boterhammen met hagelslag eet. Dat komt denk ik niet meer voor. Maar ik had wel...
Nou, nu is dit horen misschien wel.
Ja, dat precies. Dat zou wel kunnen. Maar Ja, ik at wel zo weinig mogelijk. Want ik had nogal de neiging om wat zwaarder te worden. En ja, al die kilo's moet je meeslepen. Ja. Maar je moet natuurlijk ook wel genoeg eten om sterk genoeg te zijn. Om ook de krachttrainingen en alle andere trainingen aan te kunnen. Dus
dat zeg je daarmee dat het nu moeilijker is om topsporter te zijn dan toen?
Nee, maar ik denk dat nu is de begeleiding en de voeding wel beter. Ja. Dus dat is niet dat het moeilijk is. Ik denk dat het eigenlijk in die zin een stukje makkelijker is. Want ik heb dat een beetje zelf... Ja, uit te vinden.
Je hebt hier ook in de buurt gewoond, hè?
Ja, klopt. Ja. Pieter de Hoogstraat. Ja.
Ja, mooie tijd.
Ja, hele mooie tijd. En toen ik in de tijd dat ik atleten was, woonde ik in de Golft Flinkstraat. Dus dat is net een stukje verder in de pijp. En ja, heel erg leuk om te wonen.
Dat lijkt me dan wel extra lastig, omdat je het uitgaansleven is overal om je heen. En jij moest dan 's ochtends waarschijnlijk naar de atletiekbaan, terwijl sommige mensen nog terugkwamen van het uitgaan.
Ja, dat klopt. Maar dat is...
Als je ergens in een gehucht woont, heb je er natuurlijk minder last van.
Dat is wel zo, maar ja, je hebt gewoon een doel in je leven. En die vond het ook leuk. Dus ja, dan doe je dat gewoon.
Ja. Vanavond stond voor veel mensen denk ik in het teken van het EK vrouwenvoetbal. Nederland heeft natuurlijk gewonnen van Zweden. Heb je zelf gekeken?
Ja, grotendeels. Ik heb niet de hele wedstrijd kunnen zien. Maar ja, wel fantastisch. Ze speelden ook zo goed. Ja,
ja, wel wonderlijk dat het zo populair is in één keer, hè?
Ja.
Hoe komt dat, denk je?
Nou, het is natuurlijk al een tijdje gaande. Bij het vorige kampioenschap, toen waren ze ook al een stuk beter dan verwacht. En toen is dat wel een beetje getriggerd. En nu is natuurlijk het kampioenschap in eigen land. Ik denk dat dat een heel grote rol speelt. En de mannen doen het niet zo goed. De vrouwen doen het wel goed. Ze zijn natuurlijk veel toegankelijker, benaderbaarder. Ja, iedereen geniet daarvan.
Ja, we willen gewoon iets in Nederland waarmee het goed gaat. Ja. En dat klampt voor ons aan vast. Ja. Er is ook heet het een discussie of je dan vrouwenvoetbal met mannenvoetbal mag vergelijken. Wat vind je trouwens van die discussie?
Ik vind dat je het niet moet vergelijken. Ik bedoel, het is zo anders. En daarbij, het vrouwenvoetbal heeft een veel minder lange geschiedenis. Dus dat is ook een oneerlijke vergelijking. Ja. En ik vind, dat moeten we ook niet doen. We moeten gewoon naar het voetbal kijken, naar het vrouwenvoetbal kijken zoals het is.
En heb je binnen de atletiek ook dat soort discussies?
Nee, want mannen en vrouwen, dat is... Ja, men weet dat mannen harder lopen dan vrouwen en verder stoten en verder gooien. En dus dat wordt helemaal niet vergeleken. Nee. En daarbij is atletiek wel een sport waarin man en vrouw wel heel gelijk worden behandeld. Het prijsgeld is gelijk voor mannen en vrouwen. Het startgeld, ja, dat hangt gewoon heel erg van het niveau van de atleet af. En dat ligt voor mannen misschien een klein beetje hoger, maar niet veel. Nee.
Dus die enorme verschillen in het voetbal, dat heb je in atletiek helemaal niet?
Nee.
Hoe komt dat eigenlijk?
Ja, ik denk dat van oudsher is het altijd al geweest. Nou, het is natuurlijk niet altijd geweest. Niet alle disciplines in de atletiek waren ook voor vrouwen. Maar in ieder geval al wel veel langer. En ja, daar zijn we gewoon aan gewend.
Ja, maar je kan ook zeggen, een man legt de 100 meter sneller af dan een vrouw.
Ja, maar de mannen lopen tegen de man en de vrouwen lopen tegen de vrouwen. Ja. Dus
maar in het voetbal vind je het wel terecht dat het niet gelijk is.
Dat wat niet gelijk. Nee, ik bedoel, je moet het niet vergelijken. Net als dat je het in de atletiek ook niet vergelijkt.
Nee. Dus
want je vergelijkt de vrouwen met de vrouwen. En je vergelijkt de mannen met de mannen. En niet, je vergelijkt niet de mannen met de vrouwen. En dat is, vind ik, wat in die discussie in Nederland een beetje mank gaat. Waarom zou je mannenvoetbal en vrouwenvoetbal vergelijken?
Ja, maar in de atletiek vergelijk je het ook niet. Maar liggen die salarissen dus wel gelijk?
Ja, nee,
dat
wel.
In voetbal niet?
Ja. Nee, dat klopt. Dat is waar. Maar daarin heeft natuurlijk ook het marktmechanisme weer een hele grote rol. Want in de voetbal liggen de salarissen ook hoger dan in bijna elke andere sport, volgens mij. Dus ja, dat is per sport natuurlijk weer heel erg verschillend. En daarin is vrouwenvoetbal denk ik ook een andere sport als mannenvoetbal. Die zin moet je dat ook niet vergelijken. Die komen ook van veel verder.
Ja. Over een week begint het WK, het wereldkampioenschap atletiek in Londen. Jij gaat er naartoe?
Ja.
Wat ga je daar doen?
Ja, wat ga ik daar doen? Het is heel veel netwerken, met atleten spreken, met wedstrijdorganisatoren spreken. En ook de wedstrijden bekijken natuurlijk. Veel meetings, besprekingen.
Jij gaat er vanuit je professie naartoe?
Ja.
Ja, en wat doe je dan precies?
Ik werk nu als wedstrijdorganisator. Ik werk voor een bureau. Wij managen atleten. En we organiseren wedstrijden. En ik heb jarenlang een grote groep van atleten gemanaged. Maar ik doe nu meer de wedstrijdorganisatorische kant. En met name een paar grote wedstrijden. Eentje in Shanghai.
De Diamonds League?
Ja, de Diamond League van Shanghai. Ons bureau organiseert dat. En het is min of meer mijn project. Dus ik ben daar behoorlijk veel mee bezig. Dus daarvoor ben ik bijvoorbeeld ook deels in Londen om daar besprekingen voor te voeren. En
hoe ziet een concrete werkdag daar er dan uit?
Ja, kijk, ik ga meestal wel naar alle atletiek sessies toe. Dus en dan tussendoor, dan heb je besprekingen met mensen. En soms ook met atleten. Want ik doe nu niet meer daadwerkelijk atletenbegeleiding. Maar er zijn nog wel veel atleten die ik ken. En die toch even een babbeltje willen maken. Of die toch even wat adviezen willen. Dus daar spreek je dan tussen de sessies mee af. Ja, gewoon soms even babbelen over de tactiek. Of soms willen ze gewoon even hun verhaal kwijt. Heel vaak is het ook wel bij atleten zo van... Ja, hey, ik heb hier last van. Of ik heb daar last van. Of ik ben zo zenuwachtig. Of wat zou jij doen met dit? Of gewoon van dat soort gesprekken. Of gewoon niks aan de hand gesprekken. Alleen al om een soort van comfort situatie te creëren.
Want het bedrijf zit in Nijmegen. Ja. Maar het is een ontzettend invloedrijk bedrijf in de atletiekwereld.
Ja.
Hè?
Ja, dat klopt. Omdat wij inderdaad die twee poten hebben. We doen het atletenmanagement. En we doen wedstrijdorganisatie. En we hebben gewoon een hele grote groep met atleten die we managen. Ja, en dus een paar belangrijke wedstrijden die we organiseren.
Ja, want ik geloof dat als jullie... als je kijkt naar de medaillespiegel uit Rio. Wat we daar gehaald hebben. Dat jullie als... organisatie net onder Nederland eindigt of net erboven zelfs?
Ja, het is natuurlijk een beetje een kromme vergelijking. Want het is want wij, de atleten die ons, of de medailles die onze atleten halen, de atleten van Global Sports Communication dan, die komen natuurlijk uit verschillende landen. Dus in die zin is het natuurlijk een beetje een kromme vergelijking. Maar ja, we hebben meestal redelijk.
Welke bekende atleten zitten in jullie stal?
Ja, Sivan Hassan, Kenenisa Bekele. Zo zijn er eigenlijk een heleboel.
Ja, het was lang geleden dat er Nederlanders kans maakten om loopnummers te winnen op een WK. Nu zijn dat er best wel veel. Ja, Martina is dan net geblesseerd, maar we hebben natuurlijk Daphne Schippers.
Ja.
Sivan Hassan. Is dat toeval dat we in één keer daar succesvol in zijn?
Het was natuurlijk al een paar jaar gaande. Je zag al een goede ontwikkeling al jaren geleden bij de juniorentoernooien. En dat is al wel een soort van graadmeter. Als je ziet dat daar atleten doorbreken... en niet iedere junior die goed is, die slaagt ook op het seniorenniveau. Maar wel een aantal. En er zijn een aantal dingen in Nederland natuurlijk veranderd. En dat is jaren geleden ingezet. De situatie voor coaches is veel beter. Het is gewoon veel betere begeleiding. Ja, en op een gegeven moment betaalt zich dat uit. En dat is dus de laatste paar jaren ook echt aan de gang.
Dus er heerst hier een goed topsportklimaat?
Ja, natuurlijk, het kan altijd beter, maar
En wat zou je dan nog beter kunnen?
Ja, de situatie, hoe atleten leven en trainen en wedstrijden doen, dat hele pakket, dat kan altijd nog een slag professioneler. Maar oké, daar moet je als atleet voor klaar voor zijn, dan moet je ook de juiste omgeving hebben. Dus, ja.
Maar wat voor dingen moet ik dan denken?
Hoe het beter kan, bedoel je?
Ja, als het pakket beter kan, wat dan precies?
Ja, je zou nog betere coaches kunnen halen. Of atleten zouden naar nog betere coaches toe kunnen. Er is een grote groep atleten die nu op Papendal traint. Dat is ook een situatie die een aantal jaren nu bestaat. En daarvan zie je ook, dat betaalt zich ook echt uit. Maar je zou nog individueler kunnen. Je zou nog meer coaches individueel op atleten kunnen zetten. Nog vaker op trainingskamp. Want daar zijn ook niet altijd de financiële middelen voor. Dus het heeft natuurlijk ook met geld te maken.
Ja.
Ik bedoel, als het dit soort weer is, nou, in de zomer is dat dan een keer niet zo erg. Maar in de winter, als je dag in dag uit op de baan staat en het regent continu of het is ijskoud, ja, dan heb je binnen no time last van je hamstrings. Dus dan zou je eigenlijk naar het buitenland moeten. Dat gebeurt ook, alleen vaak maar 4-5 weken, één keer in de winter. Maar je moet dan eigenlijk veel vaker gaan, omdat je wel onder de juiste omstandigheden moet kunnen trainen. Dus dat soort dingen kunnen altijd beter. Maar oké, er zijn al zoveel stappen gemaakt. Dus
is er veel steun voor, vind je? Vanuit of de politiek of de maatschappij?
Ja, de maatschappij steunt altijd zolang de medailles zijn. Dat is natuurlijk, zolang er succes is, dan is er ook begrip en steun. Ik bedoel, dat weet ik nog van mezelf. Mensen verklaarden me totaal voor gek dat ik mijn studie eraan gaf en me volledig ging richten op de atletiek.
Ja.
Toen ik mijn medaille had gehaald, zei iedereen, wauw, wat een goede keuze heb je gemaakt. Ja, als ik vierde was geworden, dan hadden ze gezegd, wat een slechte keuze heb je gemaakt. Ja, dat kun je natuurlijk niet van tevoren incalculeren.
Dus er is nu veel steun.
Nou, ja, genoeg. Ja,
ja, maar als het even iets minder gaat, dan kan het ook zo weer weg.
Ja,
vind je atletiek professioneel?
Ja, atletiek is op heel veel fronten professioneel. Ja. Ja.
Als je vergelijkt met voetbal of...
Daar verbaas je als outsider natuurlijk wel eens over. In atletiek zijn we natuurlijk redelijk ver in de trainingsvorm en in dat soort dingen. Dus ja.
Ja. Waarom vind je het eigenlijk belangrijk dat wij, bij een meer filosofische vraag, waarom vind je het belangrijk dat wij als Nederland goede atleten voortbrengen? Dat is natuurlijk goed voor jullie bedrijf, maar...
Ja, kijk, het is sowieso belangrijk, vind ik... dat als land, dat je ook... en dan heb ik het niet alleen over de atletiek... maar dan heb ik over alle sporten... dat je gewoon helden creëert. Dat je gewoon goede sporters hebt... die dus een voorbeeldfunctie hebben... en waardoor ook de jongere mensen gaan sporten... en waardoor ook jongere mensen bedenken... ik wil me een doel stellen en daar wil ik voor gaan... en daar wil ik succesvol in zijn. Of je dat nou haalt of niet. Het succes rechtvaardigt niet altijd de keuze of de weg.
Nee.
Maar en dan in de atletiek specifiek. Ja, ik vind atletiek een fantastische sport. Het is zo meetbaar. Het is zo duidelijk. Zo hard. Zo ja, heel mooi. Dus ik vind het mooi dat dat atleten succes hebben. Want dat betekent dat dus de maatschappij, de mensen... ook van atletiek gaan genieten. Dat heb je wel nodig.
Ja. Nee, want ik was toevallig op de Olympische Spelen in Rio. En dan gaat het inderdaad heel erg over... we moeten als Nederland heel veel medailles halen. En we moeten er meer dan de vorige Olympische Spelen hebben. Maar ja, waar leidt dat uiteindelijk toe, vind jij?
Ja, dat is natuurlijk wel het prestatief. Hè? Als je de ene keer 20 medailles hebt gehad... dan wil je de volgende keer in ieder geval meer. Want anders dan heb je toch het idee van... hey, als land doen we een stap terug. We willen een stap vooruit doen.
Ja.
Ja, en waar leidt het toe? Ja, meer medailles leidt natuurlijk tot zoveel. Tot de dingen die ik net zei. Tot erkenning van de sport. Maar ook tot die voorbeeldfunctie. En dat ga je natuurlijk wel heel ver. Maar oké, voor de jeugd om ook te gaan sporten. En in ieder geval gezond bezig te zijn met je lijf. Maar ook om te zeggen van... goh, kan en wil ik ergens succesvol in zijn.
Dus jij zegt het is goed voor een land om succes te hebben in
een
sport.
En het bindt. Het bindt ook een samenleving. Ja. Hè? Dat zie je nu ook met het Nederlands elftal vanavond. Dat bindt heel erg.
Ja. Aan de andere kant hoor je ook steeds meer stemmen opgaan... die zeggen van ja, we leven in een enorme prestatiemaatschappij. Wat ook zijn keerzijde heeft. Want er zijn natuurlijk ook mensen die niet zo talentvol zijn... en die nooit een medaille zullen winnen.
Nee, dat klopt. Maar je kunt ook talentvol in andere dingen zijn. Hè? Het hoeft niet altijd per se sport te zijn. Het kunnen ook andere dingen zijn. Maar sport geeft wel een...
Het gaat wel altijd over prestatie.
Ja, dat klopt.
Terwijl zijn ook heel veel middelmatige mensen.
Ja, nou die heb je ook. Ja. En dat is ook logisch. Dat kan niet anders. Ik bedoel, je kunt niet ergens bovenuit stijgen als je geen middenmoot hebt. Dat is natuurlijk ook zo. Maar toch denk ik dat die voorbeeldfunctie is goed. Dat betekent niet dat iedereen ook wereldkampioen moet worden. Want dat gaat ook gewoon niet. Je moet het denk ik wat breder willen zien. Als alleen maar die top bereiken. Maar ook van, hé, wat doe ik met mijn leven?
Ja. Want vind jij soms dat er te veel aandacht is voor alleen maar de top? Want nou ja, we hebben nu, als we het over het WK hebben, hebben we het over Daphne Schippers, Sifan Hassan. Maar ja, er zijn nog zoveel andere Nederlandse atleten die er ook aan meedoen.
Ja, dat klopt.
Waarvan we de namen niet eens kennen.
Ja, maar dat is natuurlijk een beetje inherent aan de sport. Dat als je goed bent, dan kent men je. En ben je niet goed, dan... Ja, dat is een beetje zoals het werkt.
Ja. Ga je, als je naar het WK gaat, ga je dan ook nog naar andere onderdelen kijken, behalve de loopnummers?
Ja, want het is natuurlijk allemaal in het Olympisch Stadion. Olympisch Stadion in Londen, behalve dan de marathon en het snelwandelen.
Heb je nog iets waar je specifiek op gaat letten, waarvan je zegt van kijk daar eens naar?
Nee, ja,
ik kijk... Favoriete kogelstootster of een...
Ja, ik kijk in feite wel naar alle onderdelen. Maar ik heb wel een paar favoriete onderdelen. Inderdaad, de loopnummers. Maar, en er zijn er ook weer een paar loopnummers die ik minder interessant vind. Dat is ook persoonlijke voorkeur natuurlijk. Maar ik vind ook het verspringen vind ik heel erg leuk. En het speerwerpen. Dus zo zijn er wel een... Ja, ik kijk eigenlijk overal naar.
Ja. Die Sifan Hassan, natuurlijk een enorm goede loopster.
Ja.
Is hij, denk je, ertoe in staat om jouw 800 meter record te verbreken?
Ja, ik heb het er laatst nog met erover gehad. Ik was in Lausanne en daar was zij ook. Daar liep ze ook de 800. Haar start is absoluut niet snel genoeg. Als ze die verbetert, verbetert ze denk ik ook mijn Nederlands record. In Lausanne liep ze nog 1,58, maar vorige week in Monaco liep ze 1,56. Dat is echt heel goed. En als je ook haar inhaalslag ziet op de rest, als je ziet hoe ver ze in het begin achter ligt. Dus als ze dat kan verbeteren. Maar dat zal haar heel veel moeite kosten om die start te verbeteren. Want dat vindt zij moeilijk. Je ziet het op de 1500 ook. Staat ze ook eigenlijk langzamer dan de rest. Het kost haar dus veel energie om dat in te halen. En op een 800 is dat natuurlijk veel lastiger, omdat dat veel sneller gaat.
Het record staat deze week 25 jaar.
Ja.
Hoe is dat in godsnaam mogelijk?
Ja.
Jij had nog boterhammen met hagelslag.
Ja. Ja, dat klopt. Ja, ik snap
dus je zou wel denken dat er veel ontwikkeling is geweest, waardoor... Ja. Nou, in ieder geval ze harder zijn gaan lopen.
Ja, dat klopt. Ik snap het ook niet zo goed dat het zo lang staat. Dus ik zou het ook wel heel, heel boeiend vinden. Ik vind, als Sifan het zou verbeteren, dat zou ik heel erg leuk vinden. En natuurlijk moet je dan ook wel even slikken. Want dan denk je, ja, dat is toch een beetje mijn record.
Ja.
Maar vorig jaar verbeterde Sifan ook het jaar ervoor eigenlijk, sorry, mijn Nederlands record op de 1000 meter. Daar had ik veel minder mee. Dat vond ik alleen maar leuk. Ik had ook zelf die race georganiseerd. Maar de 800, dat is toch net iets anders. Dat is wel echt mijn afstand. Maar ja, ik zou het toch leuk vinden. En vooral na zo lange tijd. Ja, het wordt gewoon tijd dat dat verbeterd wordt.
Want wat zegt dat over de ontwikkeling van de Nederlandse atletiek in de afgelopen 25 jaar?
Ja, kijk, dat is natuurlijk, die 800 is maar één onderdeel. En ik was ook wel...
Ja, maar toch 25 jaar?
Ja, wrijf het er maar in. Het klinkt ook wel heel erg lang, ja.
Maar als je als leek zo naar kijkt, dan denk je van ja, is ook wel, ja. Hoe kan dat?
Ja, en
waren er geen talenten? Waren de omstandigheden
niet goed? Niet genoeg. Nee, dat klopt. Kijk, er komen niet heel vaak gewoon echt uitzonderlijke talenten voort die het fysiek en mentaal aankunnen. En ik denk dat Sivan zo eentje is. Dus,
ja. En wat zei je? Je zou wel even moeten slikken als het...
Ja, maar dat is denk ik ook wel logisch. Maar
zit je dan zo te kijken van... Oh, Jesse gaat het toch net niet halen?
Nee, want ook die race in Monaco. Monaco wordt altijd hard gelopen. Dus ik wist, daar gaat ze hard lopen. Maar toen ik haar start zag, dacht ik, verdorie, nee, dan moet ze een te groot gat overbruggen. Dus uiteindelijk liep ze een hele goede tijd... Maar inderdaad, nee, ik zit niet voor de tv, want daar was ik dan zelf niet bij. Ik zit niet voor de tv van opa als het maar niet haalt. Nee, nee. Dat...
Een andere discussie die zo rondom dat WK woedt, dat gaat over genders.
Ja.
Ja, sporters die misschien een beetje te veel man zijn, maar ja, toch uitkomen bij de vrouwen. Hoe kijk je daarnaar? We hebben natuurlijk Caster Semenya, als ik het goed uitspreek.
Semenya.
Onduidelijk of zij nou een zij is of een hij.
Ja, dit is inderdaad een hele lastige discussie. Want behalve Caster zijn er nog een paar meer. Op de 800 heb je er nog twee. En een Keniaanse en een Botswanese. En ja, ik vind het wel echt een lastige discussie. Omdat ik het voor de personen zelf heel triest vind. Maar ik vind dat ze niet thuis horen in die 800 meter. Bij de vrouwen. Dat is gewoon, het is geen eerlijke concurrentie. Ze zijn niet.
Waarom is het niet eerlijk?
Omdat ze niet volledig vrouw zijn.
Nee.
En daarom is het niet eerlijk. En dat is knetterhard om dat te zeggen, maar ik vind dat wel. Want voor de andere
ben je een vrouw?
Ja, ik ken de medische achtergronden niet precies. Dat weet ik dus ook niet zo goed hoe ik dat moet uitleggen. Maar van hen is geconstateerd dat daar een issue is. Toen Caster Semenya, toen dat was geconstateerd, heeft ze ook een tijd lang hormonen moeten slikken om de mannelijke hormonen te onderdrukken. En in die tijd liep ze ook veel langzamer. Maar op een gegeven moment is het bepaald, ook onder andere door het CAS, dat dat niet meer hoefde. Dus heeft ze die hormonen niet meer geslikt en hup, ze ging als de wiede weer, gaat weer veel harder lopen. Dus daarin zie je ook gewoon dat klopt niet. En ik vind het niet eerlijk voor de andere 800 meter.
Maar elk mens heeft natuurlijk het recht om te wedijveren.
Ja.
Maar ja, als zij of hij bij de mannen gaat lopen, dan... Dat is ook niet eerlijk, toch?
Nee, ja, maar hoezo niet? Want er zijn toch ook een heleboel mannen die niet die tijden kunnen lopen van de mannen. Dus,
nee, maar als het ook niet een echte man is.
Nee.
Je hebt natuurlijk mensen die er tussenin hangen.
Ja, en dat is natuurlijk ook heel pijnlijk.
Zou er een aparte klasse moeten komen?
Ja, misschien wel. Maar dat is ook onhandig, omdat er niet genoeg mensen zijn. Althans niet bekend. Misschien komt dat nog. Dat zou kunnen. Maar ja, ik vind het niet eerlijk als ze met vrouwen.
Of zou zij op de Paralympische Spelen moeten sporten?
Nee, want ik denk ook niet dat het daar thuis hoort. Nee.
Maar dan ontneem je deze persoon het recht om mee te doen aan een atletiekwedstrijd?
Nee, want ze zouden bij de mannen mee kunnen doen. Maar ze zijn ook niet volledig man. Dus ik snap wat je bedoelt. Dat is, het is ook een hele lastige en hele moeilijke discussie. En vooral omdat het voor de personen is het heel triest.
Ja.
Ik ken ook een atlete die ook uit Afrika, die dat van zichzelf niet wist. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook een ontwikkeling. En als mensen niet uit die omgeving komen waarin ze getest worden en zo. Maar die is op een gegeven moment dus getest. Bleek ook dat we het eigenlijk niet konden. Dat was nog in de tijd dat Caster dus ook aan de hormonen moest. En zij mocht dus ook niet meedoen. Zij kwam terug in haar eigen omgeving in Afrika. En werd daar gewoon verstoten. Omdat daar ineens werd gezegd van, hé, maar je bent geen vrouw, dus wat ben je dan? En dat was in die maatschappij eigenlijk niet acceptabel daar. Dus voor de mens is het heel erg triest.
Ja.
Maar voor de sport, ik vind dat moet ook kloppen. En dat klopt op dit moment niet.
En dan verkies je eigenlijk het sportieve boven het menselijke.
Ja, omdat je op dat moment, zij doet mee met de sport.
Ja.
En dat moet dan wel eerlijk gaan, vind ik.
Ja. Een andere discussie, dat is natuurlijk de eeuwige dopingdiscussie.
Ja.
Ik hou zelf erg van wielrennen. Daar lijkt men het nu redelijk onder controle te hebben. Maar dit WK is nog niet toegankelijk voor heel veel Russische atleten. Is het daarom wel een echt WK, vind je?
Ja, jawel. Want als één bepaald land niet meedoet, betekent het niet meteen dat het geen echt WK is. Er zijn ondertussen trouwens wel heel veel
Russische... Een heel groot land natuurlijk.
Ja, dat klopt. Maar er zijn ondertussen ook wel veel Russische atleten die nu onder neutrale vlag uitkomen. Maar oké, als gewoon Russische atleet kun je niet zomaar meedoen aan dit WK. Nee.
Nee. Henk Kraaijhoff, die was hier vorig jaar in het programma. En die zei van ja, dat dopingspook, dat is niet te bestrijden. Dus we moeten het allemaal maar vrijgeven.
Ja, daar heb
daar
je weer.
Daar heb ik zo meteen jouw antwoord op. Zometeen krijg je antwoord op. Eerst gaan we even een plaatje luisteren. Dat moest overlopen gaan, vonden wij. Daarom hebben we Daniel Lohus uitgekozen met het nummer Laat mij maar lopen. Het is niet het goede accent, maar zometeen hoor je het goede accent.
Af met zonnen, ik blijf aan de weg. Ring af met zonnen, ik blijf aan de weg. Niks in deze wereld wat mij aan stappen krijgt. Ik ga verder, heb je altijd zegt. Laat mij maar lopen, laat mij maar gaan. Wat zo ik nou doe, zo heb ik altijd dan. De ene loopt naar Rome, de ander met de homes. De ene loopt naar Rome en de ander loopt met de homes. Je hebt ook lui die lopen de hele wereld rond. Mooi van lopen, je hebt de voeten aan de grond. Laat mij maar lopen, laat mij maar gaan. Wat zo ik nou doe, zo heb ik altijd dan. Laat mij maar lopen, laat mij maar gaan. Niks is slimmer als stille blijven staan. Soms moet je even mijn kieken, heel een bies blijven staan. Maar dat niet weten waar jij wegkomt, ben je ook niet van. Wat zo ik nou doe, zo heb het altijd dan. Laat mij maar lopen, laat mij maar gaan. Niks is slimmer als stille blijven staan.
Daniel Lohus, laat mij maar lopen. Niks is erger dan stilstaan, zegt hij. Was dat bij jou? Loop je nog steeds?
Ja, of weer eigenlijk. Ik heb echt jaren niet gelopen. Maar omdat ik zo ernstige blessure had aan mijn Achillespees, dat ik gewoon niet meer kon hardlopen, nog geen 10 minuutjes. Maar ik ben op een gegeven moment geopereerd, een paar jaar geleden, en nu loop ik weer.
Was dat erg voor je?
Ja.
Want je bent groot geworden door het lopen, ja. En dat kan je dan niet meer.
Ja, dat was echt heel naar. En ook maar op een gegeven moment ben je eraan gewend, want dat heeft echt wel 15 jaar geduurd. En dus op een gegeven moment dacht ik, ja, ik kreeg er ook in het dagelijks leven steeds meer last van. Dus ik ben toch naar mijn oude sportarts teruggegaan. En die heeft gekeken en die zei, ja, nu zijn de technieken veel verder. Nu kunnen we je waarschijnlijk wel helpen met een operatie. Nou, dat is gebeurd. Dat is echt zo gaaf om dan weer te gaan lopen.
Ja, hoe voelt dat?
Ja, het is echt fantastisch. En een paar maanden daarna...
Ging het ook weer gelijk? Of?
Nee. Ik moest eerst al bij wijze van spreken weer fatsoenlijk leren wandelen. Want dat was al een issue. En dan, maar ja, oké, na een paar maanden kon je weer een beetje lopen. Toen ben ik met twee vriendinnen naar New York geweest. Die gingen de New York Marathon lopen. En ik ging een klein stukje meelopen in Central Park. Niet tijdens de marathon, maar de dag ervoor. Nou, dat was echt hemels, ja.
Is dat dan, want mijn vriendin speelt viool. Heeft ze vroeger in de jeugdorkest en zo veel gedaan. Maar als ze nu gaat spelen, en ook al gaat ze heel veel oefenen, ze weet altijd dat ze dat niveau van toen niet meer haalt.
Klopt.
Wat ook frustrerend is. Hoe was het bij jou?
Dat was in die eerste jaren wel, maar kijk, nu heb ik daar zoveel afstand van genomen. Het enige is dat soms in je hoofd denkt nog dat je hetzelfde kunt als toen.
Precies.
Dus je gaat ook gewoon weer heel snel, ga je een grens over, want dat kan je lijf gewoon helemaal niet aan. Dus daar moet je wel even, even fine-tunen.
Ja, voor mensen die nooit hardlopen, misschien een moeilijke vraag, maar wat voor gevoel geeft het als je echt lekker hardloopt?
Ja, alsof het vanzelf gaat. Echt lekker. Als ik zo door het bos loop, alsof het gewoon vanzelf gaat. Ik heb er vaak wel muziek op en dan loop ik
heerlijk.
Ik vind het
zelf vreselijk om hard te lopen.
Ja, maar jij houdt van wielrennen. Wielrenners houden nooit van hardlopen.
Nee, nou Michael Bogert, die loopt heel veel hard.
Okay.
Die raakt nooit meer zijn fiets aan.
Oh, dat is ook wel grappig.
Ik vind het bonkt zo in je hoofd.
Het lopen?
Ja, dan loop ik waarschijnlijk niet goed.
Nee, ik heb nog nooit.
Met platvoeten, maar...
Maar wat bonkt?
De fiets is veel rustiger.
Dat is waar, maar dan heb je weer een fietspen nodig.
Ja, dat klopt. Ja.
Want het leuke aan lopen is ook, het is zo laagdrempelig. Je kunt het overal doen. Je kunt binnen een half uur jezelf helemaal naar de Filistijnen lopen. En dan kun je de rest van je dag gaan doen.
Vind je daarom ook een van de meest eerlijke sporten die er zijn?
Ja, omdat je geen hulpmiddelen hebt.
Want iedereen in Afrika of overal, hoe arm je ook bent, je kan het doen.
Ja, pas schoenen.
Want we hadden het over Henk Kraaijhof, die er ongeveer een jaar geleden zat. En toen hadden we het over doping. Het ging ook over eerlijkheid in de sport. En die zei van, topsport is sowieso niet eerlijk. Dus waarom doen we zo hysterisch over doping?
Ja, ik weet, er zijn heel veel mensen die dat roepen, hoor. Eens in de zoveel tijd hoor je echt iemand weer roepen, we moeten het gewoon vrijgeven. Ik vind dat echt de grootst mogelijke onzin. Ik bedoel, dan kun je net zo goed ratten tegen elkaar laten lopen. Dan gaat het er gewoon om wie de beste dokter heeft, om te kijken wat je met een lichaam kunt doen. Hoe ongezond dat dan ook is. Want ik bedoel, dan vallen er ook nog doden ook. Maar daar gaat het mij niet eens om. Het gaat om dat de sport dan echt niet meer eerlijk is. Tuurlijk. Mensen zijn niet gelijk. De een is beter dan de ander. De een is fysiek beter dan de ander. Dus je kunt zeggen, het is nooit eerlijk. Ja, maar je hebt wel gewoon lijven, lichamen die tegen elkaar sporten. En niet lichamen die door de medische industrie zo zijn geprepareerd dat ze tegen elkaar sporten.
Dus dat gebeurt nu toch ook? Dat is dan niet met middelen die op die dopinglijst staan.
Ja, maar dat is nou waar het
lichaam
gaat.
Worden wel... Nou ja, je hebt in het wielrennen ook veel operaties in je liesader of dat soort dingen. Ja, dat is dan toch eigenlijk hetzelfde.
Ja, natuurlijk kun je ook de discussie krijgen van, hey, vitamine C, mag dat dan wel? Maar daarom is er ook gewoon een lijst gemaakt van, hey, dit zijn verboden middelen, die zijn echt prestatiebevorderend en de rest niet. Dus ja, ik vind, als je dat vrijgeeft, dan is de sport over. Dan is er niks aantrekkelijks meer aan de sport.
Toch is dat bij wielrennen nooit zo geweest eigenlijk.
Vind je?
Nou ja, ik heb al die tours meegemaakt.
En toen vond je ze toch nog leuk.
Nou ja, en het publiek in ieder geval wel, ja.
Ja, misschien wel, maar ik denk dat het nu een stuk leuker is.
Ja. Is het monster te bestrijden? Is het te verslaan?
Het is wel heel moeilijk. Ik bedoel, dat is natuurlijk wel... Het is echt heel moeilijk. Maar ik denk, zolang we dat niet opgeven, is het toch het idee dat het te verslaan is. En dat gaat ook wel steeds beter.
Ja.
Dat zie je nou ook. Een land als Rusland, die komt er uiteindelijk toch niet meer weg. Die zijn er in de afgelopen jaren natuurlijk wel mee weggekomen. Want ook wat we volgende week in Londen zullen zien, ik vind het echt afgrijzelijk. Dan worden daar een heleboel medailles uitgereikt aan mensen die in de afgelopen 10 jaar medailles hebben gehaald, min of meer, maar niet hebben gekregen, omdat er een dopingzonde voor hun zat. Die krijgen nu dus achteraf een medaille. Eentje daarvan is een Nederlander, Rutger Smit. Die krijgt zijn medaille uit 2007. 2007, 10 jaar geleden. Dan kan hij nu op een podium gaan staan om een medaille te krijgen. Aan de ene kant is het heel mooi, maar aan de andere kant is het natuurlijk afgrijzelijk. In Londen hebben we straks een heel rijtje mensen. Nou, ik vind dat heel erg. Ja. Maar oké, dit is blijkbaar wel nodig. En daarin is de atletiek natuurlijk nu ook wel heel ver. Atletiek is wel heel gedurfd. Ik bedoel, Seb Coe heeft vorig jaar wel durven zeggen van, hé, we doen het zo. Atletiek heeft ook heel veel kritiek gehad en ook terecht. Want er waren dingen ook absoluut niet goed. Maar maken dus wel stappen.
Is in atletiek ook extra moeilijk omdat veel atleten ook uit arme landen komen? Dus ik kan me wel voorstellen, als jij een operatie voor je moeder kan bekostigen met zo'n risico, zou ik het risico denk ik ook wel nemen.
Ja, klopt. Dat is ook zo. En ik bedoel, als mensen in een uitzichtloze situatie thuis zitten en hebben helemaal niks en denken van, hey, ik kan snel geld verdienen, dan is het natuurlijk voor ons heel makkelijk om te oordelen dat dat niet eerlijk is.
Nee.
Maar ja, maar oké, dan nog. Het moet niet in de sport, het moet weg.
Die gouden medaille in Barcelona. Toen ik dit interview aan het voorbereiden was, vroeg ik me af, wat was er nou gebeurd als jij tweede daar was geworden? Of derde? Hoeveel invloed heeft het op je leven gehad?
Ja, wel heel veel. Ja, maar ik denk ook dat dat logisch is. Als ik tweede of derde was geworden, dat was in de atletiek ook best bijzonder geweest. Maar ja, dat is geen goud. Dat is niet winnen. Dus daar is gewoon een heel groot verschil tussen eerste en tweede.
Maar wat had je dan gedaan, denk je? Of waar was je terechtgekomen?
Ja,
wat had je niet gedaan?
Ik denk, op zich had ik zelf denk ik niet heel veel anders gedaan. Maar je leven wordt wel anders, omdat je ook anders benaderd wordt. En ik was op dat moment.
Dan?
Ja, je wordt overal voor gevraagd. Mensen herkennen je. Je komt in een heel ander soort leven terecht. Omdat je dus gewonnen hebt op de Olympische Spelen. En dat is toch gewoon net iets anders als tweede of derde. Hoe fantastisch dat ook is. Dus, maar ja, als ik tweede of derde was geworden, was ik ook gewoon doorgegaan met atletiek.
Ja, en je zegt het heeft veel invloed gehad op mijn leven.
Ja, ook omdat ik...
In welke zin dan?
Ik was 26, dus ik was niet zo heel jong meer. Maar ik was denk ik nog wel jong in mijn levenservaring. Ik had nog niet heel veel meegemaakt, nog niet heel veel van de wereld gezien. Ik ben wel voor mijn gevoel in een vrij korte tijd heel erg volwassen geworden. Ja, ik was natuurlijk wel volwassen met 26, maar ik heb wel als persoon wel heel veel stappen gemaakt. Omdat ik toch in een soort ander soort wereld terechtkwam, andere mensen. En ook heel erg wel voor mezelf op moest komen. En dat ook gewoon wel versneld geleerd heb.
Ja, want dan vroeg me af, heeft het ook schaduwkanten gekend?
Ja, ik vond het best lastig om te gaan met dat mensen je op elk gewenst moment aanspreken. En hoe leuk dat ook is. Want het is 99% van de keren is dat gewoon hartstikke leuk.
Je bent
leuk.
Een BN'er.
Ja, gelukkig bestond het begrip toen nog niet echt. Maar want ik woonde naast de Albert Kuip. En ik was gewoon gewend om mijn boodschappen op de Kuip te doen. En ineens werd ik continu staande gehouden. En dat vond ik lastig. Was ik ineens niet meer gewoon Ellen die op de Albert Kuip boodschappen ging doen. Maar werd het iedere keer zo'n issue. En,
ja.
En dat vond ik een lastige draai in mijn leven. Ook omdat ik van tevoren was ik natuurlijk helemaal niet bekend. Het is niet te langzaam ingeslopen. Het was echt van het ene op het andere moment.
Ja, het is aanstaande donderdag is het precies zoveel jaar geleden, 25 jaar. Ga je dan nog iets doen? Is er dan nog een herdenking? Of is
nee, eigenlijk helemaal niet. Tenminste,
is dat voor jezelf een bijzondere datum?
Ja, dat wel. Ik bedoel, maar het is niet. Ik was eigenlijk helemaal niet meer bezig dat het 25 jaar geleden was. Tot er ineens best wel veel pers begon te bellen. En dan ineens zo een belletje ging rinkelen van, ja, 25 jaar geleden. Maar meestal sta ik er in augustus altijd wel een beetje bij stil. Maar het is niet ieder jaar echt een item of zo.
Maar gaan er wel eens dagen voorbij dat je er niet aan denkt?
Ja, dat is eigenlijk gek. Het hoort gewoon zo bij me.
Ja,
maar het is niet dat ik er elke dag mee bezig ben of zo.
Nee. Je zei, je was al wat ouder.
Ja.
Toen je echt doorbrak. Kwam je uit een heel sportief gezin? Was het atletiekje met de paplepel ingegoten?
Nee, totaal niet. Ik kwam uit een voetbalgezin. En we keken eigenlijk iedere zondag voetbal. En iedereen voetbalde in onze familie. Ik zelf ook. Hoewel dat mijn ouders vonden dat helemaal niet leuk. Want wij woonden in Oldenzaal. Daar had je geen Geen damesvoetbal, dat was er eigenlijk helemaal niet. Totdat Quick 20, grootsvereniging Oldenzaal, die ging een dameselftal oprichten. Dat stond in de krant, dat hadden mijn ouders gezien. Maar die krant hadden ze verstopt, want ze wisten van... hey, als Elle dat ziet, dan wil ze er absoluut op. Maar oké, ik had dat natuurlijk al snel gehoord. Dus ja, ik was een van de eerste die me aanmeldde.
Ja.
Dus ik was ook gek van voetbal. Dus alleen, ik was niet heel erg goed. En ik was wel snel, ik scoorde ook best wel veel. Maar ja, als je 20 keer in je upje voor een doel staat, ja, dan gaat hij er ook wel eens een keertje in. Dus ik scoorde regelmatig, maar technisch was ik eigenlijk helemaal niet goed. Maar we waren dus niet zo sportief dat we aan heel veel sporten deden. Gewoon een gemiddeld gezin.
Ja, hoeveel leden telde dat gezin?
Mijn broertje en ik.
Oké. Okay.
En mijn ouders natuurlijk. Ja.
En hoe kwam je dan vanaf het voetbalveld de atletiek baan op?
Ik studeerde op de HAO in Enschede. En daar hadden we nog sport. Dat was toen nog op de HAO zelfs. En die sportleraar die was atletiek trainer. En die herkende talent bij mij. Dus die zei, waarom kom je niet eens bij mij op de club trainen? Nou ja, toen zat ik aardig in het studentenleven in Enschede. Dus toen had ik echt zoiets van, ja, nee, ik vind voetbal leuk. En de derde helft bij voetbal vond ik ook leuk. Dus ja, ik had toen nog niet zoveel trek. Maar na een paar keer dacht ik, ik kom een keertje kijken. En toen was ik eigenlijk vrij snel
Hoe zag hij dat talent bij jou dan?
Ja, gewoon tijdens gewoon de sportlessen zag hij aan mijn manier van bewegen dat ik talent had voor hardlopen.
Dat is wel knap gezien dan.
Ja, ja.
Het was niet in een atletiekclub
nee,
of zo.
Nee, totaal niet. Het was gewoon een soort van gymles.
Jij naar een bal rende en dat is... Ja. Heb je daarna nog eens gesproken?
Ja, jawel, want ik heb een tijdje bij hem getraind. En op een gegeven moment ben ik toen hier naar Amsterdam verhuisd. Dus toen heb ik voor een andere weg gekozen, maar ja.
Ja, nu doe je heel iets anders. Een managementbureau werk je voor atleten. En je organiseert ook evenementen, onder andere in Shanghai.
Ja.
Ja, en daar wil ik zo meteen wel meer van weten hoe dat precies gaat en waar je dan tegenaan loopt. Eerst nog even één plaatje dat ook weer past bij hardlopen. Belle en Sebastiaan. En het nummer heet, prachtige titel, The Stars of Track and Field.
Hey. Ja.
Make a new coat every day to suit your affairs. Kissing girls in English at the back of the stairs. You're a honey with the following of innocent boys. They never know it because you never show it. You always get your way. They never know it because you never show it. You always get your way. Have you and her been taking pictures of your obsessions? 'Cause I met a boy who went through one of your sessions. In his blue velour and silk, you liberated the boy I never rated. Now he's throwing discus from Liverpool and witness. You liberated the boy I never rated. Now he's doing business. Stars of track and field, you are stars of track. Beautiful people, could I write a piece about you now that you've made it? About the hours spent the wilderness in your training. You only did it so that you could wear Terry underwear, feel the city air run past your body. Your Terry underwear, feel the city air run past your body. Could I write a requiem for you when you're dead? She had the moves, she had the speed, it went to her head. Anyone to get around the track, but when she's on her back, she had the knowledge to get her into college. But when she's on her back, she had the knowledge to get her what she wanted.
Belle en Sebastiaan met The Stars of Track and Field. Een toepasselijk nummer bij mijn gast, Ellen van Lange. 25 jaar geleden werd ze Olympisch kampioen in Barcelona. En nu werkt ze voor Global Sports Communications. Onder andere doen jullie het management van atleten. Zijn het eigenlijk lastige mensen, atleten?
Over het algemeen niet.
Nee?
Maar ja, natuurlijk, sommigen zijn lastiger dan anderen. Maar over het algemeen zijn atleten hele normale, redelijke mensen.
Ja. Wanneer zijn ze lastig?
Wanneer zijn ze lastig? Ja, kijk, als ze heel erg voor zichzelf opkomen en heel demanding zijn, dan vind ik ze niet eens zozeer lastig. Ik vind ze meer lastig als ze gewoon heel dom zijn. En dat gebeurt niet heel vaak, hoor. Maar ja, domme dingen doen met training of met voeding of wat dan ook. Dan denk je, ja, jeetje, dan gooi je toch voor jezelf de glazen in.
Het moeilijkste lijkt me improviseren, toch, met topsporters. Want die hebben een planning en die hebben een bepaald doel voor ogen. En die hebben dat doel uitgestippeld.
Ja.
En ja, dan gaat er in één keer gaat er iets mis.
Ja, en in atletiek is het
niet anders.
In atletiek is het niet zo makkelijk, omdat vooral in het begin van iemands carrière kom je niet elke wedstrijd binnen. En een coach en een atleet, die maken graag een planning van wedstrijden. Maar het is niet zo dat je kunt denken, nou, wij gaan Brussel doen of wij gaan Monaco doen. Nee, want dan moet je maar kijken of je dan binnenkomt. Dus dan moet je als atleet heel flexibel zijn. En als er dan soms een keer een kans komt, dan moet je stand up in het vliegtuig springen. En dan moet je niet zeggen, oh, maar nu komt het niet uit.
Nee, dus, maar dat lijkt me dus wel heel lastig.
Ja, dat is lastig. Maar dat is vaak een goede leerschool.
Ja. Dus af en toe dan moet je ook flink achter de broek aan zitten van, je moet hier aan meedoen. Want
ja, dit is een heel belangrijke kans voor je. Ja.
Ja. Wat jullie ook doen is evenementen organiseren. Zoals de Diamond League wedstrijd in Shanghai. Daar ben je eigenlijk het hoofd van. Of
dat klopt.
De opperbaas. Ja. Wat moet je voor zo'n evenement allemaal regelen?
Ja, echt gigantisch veel. We werken natuurlijk samen met Chinese partners. Een van mijn grootste uitdagingen is ieder jaar om een topveld neer te zetten. Om gewoon te zorgen dat zoveel mogelijk Olympische en wereldkampioenen dus naar Shanghai toe komen. En ja, dat is een heel gedoe. Want ja, we hebben 16 disciplines, dus meestal zo'n 200 atleten plus begeleiders kom je al snel op zo'n 300 man.
En wat maakt het dat het zo'n gedoe is?
Nou, ten eerste wil je de beste hebben. Dus je kunt niet in januari al iedereen uitnodigen, want je weet niet precies wie wanneer in vorm is. Dus dat hele uitnodigingsbeleid, dat is een proces. Dus want ja, soms nodig ik een paar dagen voor de wedstrijd nog iemand uit. Ook als de mensen uitvallen. Er vallen natuurlijk best wel vaak mensen uit.
Ja.
En ik wil wel mijn banen vol hebben. Ik heb 9 banen op de 100 meter. Als er in de laatste week 2 uitvallen, moet ik wel 2 toppers weer terug hebben. En iedereen heeft een visum nodig voor Shanghai. Maar dus ook atleten reizen de hele wereld rond. Dus een Jamaicaanse atleet, als die in Duitsland is en die moet daar zijn Chinese visum regelen, dan moet ik zorgen dat hij daarna, dus in Duitsland, naar de ambassade kan. En dat voor 200 atleten, maar eigenlijk wel 300, 400, 500 atleten. Want
heel bureaucratisch werk eigenlijk.
Dus dat ook, ja. En je moet natuurlijk zorgen dat je de toppers hebt. Dus je moet ook zo kunnen onderhandelen dat je ook die toppers kunt overhalen om naar Shanghai te komen.
En hoe beleven Chinezen de atletiek sport?
Wel goed, maar je merkt Shanghai is...
Je zegt het een beetje twijfelend.
Ja, Shanghai is sowieso een lastige sportstad. Beijing is wat dat betreft eigenlijk als sportstad beter. In Shanghai, die zijn ten eerste wat meer verwend. En daar gebeurt ook zoveel. Het is moeilijk om daar het stadion vol te krijgen. We hebben ook een groot stadion. Er kunnen ruim 50.000 mensen in.
Zo.
En dat is best lastig om het vol te krijgen. Maar de Chinezen zijn wel enthousiast. Vooral als Chinese sporters het goed doen. Als Chinese atleten het goed doen.
Ja.
Dus tegelijk met die Diamond League hebben wij ook... want wij zijn ook het management van de Chinese atleten... hebben we ook geprobeerd om Chinese atleten steeds beter te laten worden. Want ja, 1-1 is 2. Dus
je hoopt altijd wel dat er wat resultaten geboekt worden door Chinezen.
Ja,
want anders...
precies. Ja. Ja. Maar oké, het is natuurlijk ook belangrijk dat je de wereldtoppers hebt. En die winnen toch meestal van de Chinese atleten. Niet altijd,
ja.
Want dat is dus een leuke strijd.
Maar ik las ook ergens dat zij, om het spectaculairder te maken... dat ze bijvoorbeeld discuswerpers wilden laten hardlopen en dat soort dingen.
Ja, dat is wel... Kijk...
Dat voelt wel als een hele andere beleving dan hoe wij hier naar sport kijken,
ja,
toch?
Ja, en dat is ook af en toe heel erg wennen. Dat vroeg ze op een gegeven moment ook aan mij. Wilden ze van voor de wedstrijd dus een estafette doen. En dan wilden ze dus de discuswerpers die estafette laten doen. En die moesten daarna nog discuswerpen. Ja, dan heb je toch echt even een uitleg nodig dat dus niet gaat. Dat het onmogelijk gaat.
Vanuit ons oogpunt voelt het onrespectvol eigenlijk.
Ja, maar dat zien ze in China echt totaal anders. Ja, die hebben ook best wel een ander gevoel voor humor soms. Dus ja.
Ze vonden het gewoon grappig om die brede gasten...
Ja, om die te zien hardlopen.
Ja. Geeft dat... Want dat lijkt me het gekke van zo'n topsportcarrière. Dat gebeurt bij jou toen je 26 was. Het voelt dan als een soort van hoogtepunt in je leven. Geeft het wat je nu doet net zoveel voldoening?
Ja, op een of andere manier ben ik wel heel competitief. Ik wil dus ook echt, zoals bij Shanghai... wil ik ook nog steeds het beste mogelijke veld. Dan neem ik ook echt niet genoegen met minder. En, maar...
Het is wel moeilijker om heel duidelijk te winnen bij zoiets.
Ja, maar voor mijn gevoel win ik ook als ik iets goeds neerzet.
Oh ja.
Dus, maar dat heb ik altijd wel over me gehad... Maar toch voelt die overwinning als in Barcelona... die voelt natuurlijk nog steeds als iets fantastisch. Maar ik heb ook niet het idee gehad van dat is het hoogtepunt van mijn leven. Het is niet dat ik daar mijn hele leven op wilde teren. Op wat ik nu doe of gewoon het leven heb je hoogtepunten genoeg.
Ja.
Dus,
nee, maar je wil het niet, maar misschien voelt het wel zo.
Nee, natuurlijk. Het was een bijzonder hoogtepunt in mijn sportcarrière. Maar dat betekent niet dat de rest van mijn leven daaronder geschikt aan is.
Heb je ook al eens aan gedacht om helemaal iets anders te gaan doen? Juist niks met atletiek?
Ja, jawel. En vooral in het begin, toen ik stopte met atletiek... en ik een baan wilde hebben... dacht ik ook wel van, ja, zal ik iets met mijn studie gaan doen? Ik heb het HAO gedaan en daarna een halve studie bedrijfskunde. Maar ja, die sport trok toch te erg.
Ja.
Ja.
Nu is er het plan, ik weet ook niet of jij daarbij betrokken bent... of je je daarvoor inzet, maar om de Olympische Spelen naar Nederland te halen. In 2032 zou dat moeten gebeuren.
Ja.
Yvonne van Gennep en Esther Vergeer die maken zich onder andere daar hard voor. Is dat een? Juich je dat toe, dat plan?
Ja, ik heb het ook inderdaad deze week gehoord. Die plannen zijn er natuurlijk geweest voor 2028. En,
ja. Nou, toen was er geen steun, zowel vanuit het land niet als vanuit de politiek niet.
Nee, en die politieke steun die werd echt van het een op het andere moment de nek omgedraaid. Dus dat was toen best wel hard. Dat was ook vrij onverwacht. En ik vind, we zitten nu wel in een andere tijd. Ik juich het toe, want Olympische Spelen of een toernooi in eigen land... dat is echt fantastisch. Maar Olympische Spelen is tegenwoordig wel zo ontzettend groot. Er gaan ook steeds meer stemmen op die zeggen... het is niet meer te doen om het in één land te organiseren. Het is zo'n ongelofelijke kostenpost, zo'n ongelofelijke investering. En het betaalt zich ook op heel veel manieren wel uit. Maar die balans is wel vaak zoek.
Ik hoorde dat Montreal, die hebben ergens in de jaren 70... geloof ik, de Olympische Spelen georganiseerd. Die zijn nog steeds schulden aan het aflossen.
Ja, dat is ook wel een hele negatieve uitzondering. Maar oké, er is de laatste jaren steeds meer discussie over... is het nog haalbaar voor gewone landen? Buiten dan inderdaad de oliestaatjes of in China. Of weet je wel, is het echt nog haalbaar? En, dus ik vind het best een lastige discussie. Ik zou het aan de ene kant onwijs supporteren. Maar ik denk ook wel dat we goed moeten kijken van... goh, wat zijn de consequenties voor Nederland?
Deze zou bijna kunnen denken, toen ik in Rio rondliep... dacht ik wel eens, is de sport niet te groot geworden?
Ja, het is echt onnoemelijk groot. Maar Rio vond ik zelf ook niet... een van de mooiste Olympische Spelen. Je zag ook echt dat land er eigenlijk niet eens klaar voor was, maar er eigenlijk ook niet eens blij mee was. En ook zelf met een gigantische berg zaten, ook achteraf, waarvan ze niet wisten wat ze ermee aan moesten. En dan denk ik, dan schiet je toch een beetje je doel voorbij.
Ja, want het is eigenlijk gewoon een politiek instrument geworden, toch?
Ja. Nou ja, niet alleen maar ja, een beetje wel.
Voor die sporters niet, maar wel voor voor degene die uiteindelijk de Olympische Spelen binnenhalen.
Ja. Maar ik denk ook, moeten we niet toe naar een model dat meerdere landen het samen doen? Omdat het zo ongelooflijk groot is.
Ja.
En je wilt ook wel dat het ook behapbaar blijft, maar ook dat het ook in landen zoals inderdaad West-Europa nog georganiseerd kan worden.
Ja. Naast de Diamond League in Shanghai, hou je ook nog eens bezig met de Fanny Blankers-Koen Games natuurlijk in Hengelo. Is het verschil groot tussen China en Hengelo?
Ja, best wel. Het is natuurlijk echt onnoemelijk anders werken in China. Nou is onze rol in Hengelo ook wat anders, want daar richt ik me voornamelijk op het deelnemersveld. Echt puur het deelnemersveld. In Shanghai doen we de hele organisatie. Maar Hengelo is wel een ongelooflijk leuke wedstrijd. Je merkt ook
veel geschiedenis.
Ja, en dat atleten over de hele wereld willen heel graag naar Hengelo komen. Omdat er goed gepresteerd wordt, omdat het goed georganiseerd wordt. Het is een hele leuke organisatie met onnoemelijk veel vrijwilligers die zich echt gigantisch goed inzetten, maar ook zo laagdrempelig zijn. Atleten vinden dat echt fantastisch. Dus het is een
zou eigenlijk de Olympische Spelen moeten zijn, zoals het daar georganiseerd wordt.
Het is echt een hele leuke wedstrijd.
Want het stond op de helling, hè?
Dat klopt, maar dat had voornamelijk met het stadion te maken. Omdat een paar jaar geleden was er sprake van dat het stadion verkocht zou worden aan FC Twente.
Ja.
En dat is gelukkig niet doorgegaan, want dan zou niet alleen de FBK Games de nek omgedraaid zijn, maar eigenlijk de hele atletiek in de regio. Want op die atletiekbaan wordt er door zo'n 1000 atleten per week getraind. Als je dat niet meer hebt, ja, dan breng je natuurlijk een flinke slag aan de atletiek toe. En dat zou zeker zo erg zijn.
Volgende week gaan we allemaal kijken natuurlijk naar Daphne Schippers en Hassan. Maar zijn er ook nog nieuwe talenten in aankomst?
Ja, best wel. Menno Floon. Op de een postdoc hoogspringer. Die heeft dit jaar al heel erg goed gesprongen. En ik ben ook heel benieuwd wat hij gaat doen. Want hij is nog jong en hij moet natuurlijk nog wat stabieler worden, maar hij springt al zo goed. Dat is echt een hele grote belofte. En zo zijn er natuurlijk nog een aantal. Ik ben ook benieuwd wat de meerkampers gaan doen.
Dus er komen ook na Daphne Schippers komen er weer nieuwe talenten.
Ja, zeker op de 400 bij de vrouwen, mannen. Ja.
Ja, dus de kans dat we weer zo heel veel jaren niemand krijgen die ze eigenlijk...
Kijk, je weet het maar nooit. Want kijk, zoals Daphne... Ik bedoel, die is natuurlijk wel echt ontzettend goed. Ik bedoel, om zomaar even medailles te halen op wereldniveau, dat is niet iedereen gegeven. Dus ik zeg niet dat we de komende jaren de medailles, dat die binnenkomen rollen. Zo zal het niet gaan. Daar is nog wel heel wat voor nodig. Maar we hebben wel een aantal mooie talenten, ja.
Ja. Denk je dat je altijd nog met de atletiek bezig zou willen zijn? Of zou je ook nog ooit nog iets anders in je leven willen?
Ik weet het niet.
Je hele leven bestaat nu uit atletiek.
Ja.
Je wilde heel iets anders gaan studeren, toch?
Ja.
Wat was het ook alweer?
Ja, ik wilde ooit Russisch gaan studeren.
Ja, precies. Ja.
Maar dat komt omdat ik zat op een hele vrije middelbare school waar wij allerlei keuzevakken hadden. En onder andere ook Russisch. Dus ik had Russisch gekozen. En ik wilde daar toen eigenlijk wat meer mee doen. Maar dat is er gewoon niet van gekomen.
Nee. Maar je denkt nooit van... Want dat heb ik soms wel na 3,5 week Tour de France. Ik denk, het is maar sport.
Ja,
en dan op een gegeven moment ga je het relativeren. En denk je, waar gaat het allemaal over? Ja, mannetjes die van A naar B fietsen of rennen. Wat maakt het uit?
Ah, dat denk ik ook wel eens. Maar ja, als jij in een tandenborstenfabriek werkt en je maakt tandenborstels en je maakt nieuwe tandenborsten, word je daar zo gelukkig van. Dus zo kun je alles relativeren, denk ik.
Ja, maar sport is uiteindelijk wel een bijzaak, toch? Of niet?
Nee, ik vind het geen bijzaak. Ik vind het niet echt een
belangrijke
bijzaak. Maar ik vind het echt ook een essentieel onderdeel van een maatschappij, van van ieder persoons leven, denk ik dat sport zou moeten zijn. En dan heb ik het niet over topsport, maar alleen al een half uurtje per dag wandelen.
Of iets sneller hardlopen dan.
Nou,
ik ga toch nog een keer proberen.
Nou, goed plan.
Een beter lopen misschien, dat niet zo dreunt.
Ja, ik wou net zeggen, dan moet je even... Als ga even naar een goede coach. En
Henk Krijhoff zat ik aan te denken.
Nou, bijvoorbeeld.
Dat is wel een goede coach, toch?
Hij is wel een goede coach, ja.
Ja. Maar hij zegt in jouw oor af en toe rare dingen.
Nou ja, maar dat zegt iedereen wel eens, toch? Dus, ja.
wat leuk dat je er was. Gaan we zo meteen nog naar de bar? Of ben je nog steeds op topsportdieet?
Nee, dat niet meer.
Nee, je bent nu zelfs aan de cola.
Ja, dat is waar. Maar ik wilde een beetje fit blijven. Het is al laat.
Dit was het dan, de overnachting. Hierna kan je luisteren naar De Wereld van BNN. Dat wordt gepresenteerd door Wouter Bouwman. En volgende week dan zitten we hier weer 's nachts aan het Leidseplein in de Bali. Dus ik hoop tot dan en nog een fijn luister 2 uur met De Wereld van BNN. Tot volgende week.